Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is donderdag, 28 maart. Van Omloop tot Lombardije. Elke dag een nieuwe podcast. Dit is Radio in het Wiel. Met vandaag collega Stijn Vlamink over het verdriet van Vlaanderen. Stijn, een hele goede middag.
Dag Hidde, hallo.
Ik begin maar even met de vraag die mij het meest op de lippen brandt op dit moment. Hoe groot is de ontgoocheling na gisteren in België?
Het verdriet van Vlaanderen, het verdriet van België, dat zijn zo wat de koppen van de krant. Dat is de teneur en je voelt het. Ongelooflijk. Ineens, na gisteren, is de manier waarop de mensen naar de Ronde van Vlaanderen toeleven compleet veranderd. Maar echt compleet veranderd. Ik was deze voormiddag met een vriend ergens een koffie gaan drinken in het centrum van Gent, waar ik woon. En die vriend van mij die heeft een wielercafé. Hij is cafébaas. En hij zegt, dat gaat mij zondag direct 2 of 3 vaten schelen. Ik ga zoveel minder verkopen, omdat niemand daar echt nog echt zin in heeft. De Ronde van Vlaanderen blijft de Ronde van Vlaanderen. Het wordt een fantastische koers. Maar zonder Wout van Aert, zonder Jasper Stuyven, het duel waar iedereen naar uitkeek, het duel tussen Van der Poel en Van Aert, gaat er weer niet zijn. En je voelt dat iedereen een soort van gelatenheid over zich heeft. En dat is toch wel bijzonder om te merken hoe iedereen daar zo naar uitkeek. We zitten in de heilige wielerweek hier in Vlaanderen. En dat is pats, gewoon weg, verdwenen, verschwonden. En dat is toch wel een heel rare sfeer, toch wel.
Ja, je hebt het over een aantal krantenkoppen. Wat is de tendens, wat is de toon? Het is verdriet alom, of wordt de organisatie nog de schuld gegeven omdat die afdaling richting Canariebergen hier nog wel in zat en bij de ronde er al uitgehaald is? Wat is de toon?
Ja, die vraag wordt natuurlijk wel gesteld. Hè. Ik heb trouwens die vraag ook aan de organisatie gisteren gesteld, aan Thomas van der Spiegel, de CEO van Flanders Classics. En ja, eigenlijk wordt er niet echt helemaal met de vingers gewezen naar de organisatie. Van kijk, jullie hebben het zondag eruit gehaald. Waarom hebben jullie dat gisteren niet gedaan? En hij kon daar toch wel voor mij een plausibele uitleg aan geven. En dat merk ik ook wel in de kranten, dat ze die uitleg ook wel hebben aanvaard. Van kijk, dwars door Vlaanderen, normaal gezien is het toch net iets minder chaotisch, minder stress in het peloton. En dat komt meestal wel goed. Maar goed, fouten gebeuren. We zitten nog altijd op de openbare weg. Een valpartij is zo snel gebeurd, zeker aan zo'n hoge snelheid. Maar je kan de Canarieberg eruit nemen. Dat is de teneur. Maar goed, er zijn nog 10, 15 andere plekken die even gevaarlijk zijn op het parcours. Nieuwe Quaremont naar Oude Quaremont. Dat is misschien nog gevaarlijker dan die afdaling richting de Canarieberg. Dus het is zeer moeilijk om met de vingers te wijzen. Het klinkt misschien heel streng om te zeggen, maar het zijn nog altijd de renners die zelf beslissen om 80, 90 per uur te rijden en daar die risico's te nemen. Dus het is nu eenmaal, hoe hard het ook is voor Jasper Stuyven, voor Wout van Aert en al die anderen, het is nu eenmaal inherent aan de koers blijkbaar. Het is jammer, we moeten erover nadenken van kijk, kunnen we daar iets aan doen? Kan de veiligheid nog vergroot worden? Zijn er geen bepaalde constructies van kledingstukken die de renners kunnen dragen om vallen op te vangen of zo? Ik weet niet, het zijn maar denkoefeningen. Maar ja, dat merk je wel in de krant bij ons. Maar er wordt niet echt met de vinger gewezen. Er is niet één schuldige of zo, dat niet. Maar er is wel vooral toch wel heel veel, toch wel verdriet. Dat is het juiste woord. Dat is echt wel opvallend. Dat is de voornaamste teneur toch wel.
Ja, en zoals Stefan Koen zei na afloop, die zegt ook van ja, het is ook wat het is. 10 jaar geleden, 10 jaar lang ging het ook goed op dat punt. En vorig jaar ging het dan mis en dit jaar gaat het heel erg mis. Ook vanwege natuurlijk de grote namen die erbij liggen. Maar het gaat ook zo vaak goed, weet je. Het is ook makkelijk om naar de organisatie te wijzen.
Voilà, daar ben ik het helemaal mee eens. Het is zeer gemakkelijk om altijd een schuldige aan te wijzen. En mocht er nu een onbekende led zijn gevallen, die ook zijn borstbeen had gebroken, sleutelbeen, 7 ribben, dan had iedereen gezegd, oh garme, die onbekende led. Maar dan was de teneur nog wel, oké, de Ronde van Vlaanderen komt eraan. En dan werd er niet over gesproken. En dan zou de organisatie niet met de... dan zou er niet over gesproken zijn. Dus wijzen naar Flanders Classics in deze. En zeker als je, ja, zoals jij en ik en nog veel wielerjournalisten, wij komen ook wel eens in het buitenland. Wij zien ook wel waar sommige organisatoren toch echt wel nalaten om veiligheidsmaatregelen te nemen. Wel, we kunnen dat zeker niet zeggen in Vlaanderen. Flanders Classics doet er echt alles aan, of toch heel veel aan, om het zo veilig mogelijk te laten verlopen. Maar goed, zoals ik daarnet zei, het is de openbare weg. Je hebt niet alles in de hand. Je hebt de koersomstandigheden niet in de hand. Je hebt het niet in de hand hoe hard de wind staat, of dat iemand een verkeerde beweging maakt, of een band springt, of wat dan ook. Dat kan nu eenmaal gebeuren. En ja, helaas, inderdaad, zijn de slachtoffers nu van die orde dat ze wel de Ronde van Vlaanderen er anders laten uitzien.
Ja, want die gevolgen zijn heel groot. Heb ik gisteren natuurlijk ook met Thijs besproken, ook in de podcast. Die hele wedstrijd verandert. Waar is de hoop van de Belgen op gevestigd?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ze de hoop nog aan het zoeken zijn. Er worden dan namen gedropt nu van zou Yves Lampaert toch niet kunnen opstaan? Maar Yves Lampaert heeft al laten zien dat toch heel moeilijk is. En dan zou het er misschien eerder voor Parijs-Roubaix zijn dat hij misschien toch iets kan forceren. Tim Wellens heeft al een goed voorjaar gereden, maar in de Ronde van Vlaanderen, dat is een andere koers. You never know, je weet het niet. Thijs Benoot, die heeft natuurlijk ook al een deel van de pech gehad, maar ik denk dat hij vooral zal opgaan in het grotere geheel van Visma-Lisebike. En die zullen vooral Jorgensen dan uitspelen. Dat is toch wel de verwachting. Dus de Belgische hoop... Ja, nu Arnaud Delis ook niet start, want die heeft de ziekte van Lyme, ook dat nog. Dat is zonde. Dus echt een Belgische hoop. Ik vrees eerlijk gezegd dat die er niet is.
Ja, of de druk op Mathieu van der Poel moet zo hoog worden opgevoerd door anderen, dat Philipsen nog een kans maakt.
Ja, maar geloof jij daar zelf in? Geloof je daar zelf in? Iemand als een Mathieu van der Poel, die is zo sterk, heeft zo alles onder controle. En als hij het niet onder controle heeft, dan denk ik dat hij een soort van een knop in zijn hoofd heeft. Dat hij zegt, oké, ik duw die knop aan en ik ben weg. Bye bye iedereen. Ik denk dat hij zo sterk is. Ik weet het, het is een heel lange wedstrijd. Het is een zware wedstrijd. Maar die passages, Quaremont, Paterberg, je moet wel doseren. Het is anders dan de voorbije wedstrijden. Anders dan de E3, dat zeker. Maar de kwaliteit die Mathieu van der Poel al heeft laten zien in die twee wedstrijden die hij heeft gereden, dat is zo veelbelovend. En op dit moment is er niemand die in de Ronde van Vlaanderen aan de start zal staan die dat niveau kan evenaren. Dus ze zullen het inderdaad wellicht van heel vroeg proberen. Ze zullen inderdaad proberen de andere ploegen om de wedstrijd hard te maken. Maar goed, je moet Mathieu van der Poel er wel afkrijgen. En dat kan misschien volgens mij alleen maar door pech bij Mathieu van der Poel zelf. Of gewoon een slechte dag. Iedereen kan een slechte dag hebben. Maar goed, laten we hopen voor Mathieu van der Poel dat niet het geval is. Dat hij gewoon, als hij geklopt wordt, dat hij gewoon op zijn waarde geklopt wordt.
Ja, dat zou de ontgoocheling alleen nog maar groter maken als dat niet het geval is. Even over Wout van Aert, Stijn. Jij kent hem goed. Er wordt heel makkelijk gezegd, hij heeft alles, of heel makkelijk, maar er wordt vaak gezegd, hij heeft alles op alles gezet om dit jaar wel een Vlaanderen of Roubaix te kunnen winnen. Wat is alles op alles? Kan jij daar eens betekenis aan geven?
Wel, de voorbije tijd, en zeker nu na wat er gisteren is gebeurd, werd er vooral gesproken over al die opofferingen. Hij heeft dan Strade Bianche laten vallen, hij heeft Milan-San Remo laten vallen, niet naar Tirreno, Paris-Nice, om op de tijden door te brengen, op zijn berg door te brengen met een paar ploegmaats, want dat zou ervoor zorgen dat hij top is aan topstart. In de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dat zag er ook allemaal goed uit, omdat in het verleden is gebleken, want niet iedereen reageert zo, maar Wout van Aert reageert altijd heel goed op een hoogteprikkel. Dus ze hebben dat allemaal aangepast. Ze hebben dan die hoogtestage zo dicht mogelijk bij zijn grote doelen gelegd. Dat er toch nog een dikke week, 10 dagen tussen zat, waardoor dat hij nog een aantal wedstrijden zou kunnen rijden. En dat zag er allemaal wel heel goed uit. Dus alles op alles is in eerste instantie die hoogtestage. Dus dat was allemaal goed uitgekiend, maar het gaat over veel meer natuurlijk. Herinner u het WK veldrijden? Herinner u de hele winter, de hele veldritwinter? Die heeft heel weinig wedstrijden gereden. Hij doet dat zo graag. Zijn veldrit hart bloedde, maar dat moest, die offer moest hij brengen om eigenlijk in het voorjaar Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix top te zijn. Dus weinig wedstrijden gereden, want dat paste niet in dat voorjaar. Geen WK-veldrijden, want dat paste niet voor zijn grote doelen. Allemaal laten vallen, de hele winter daarop afgestemd. Dus het gaat over 4, 5, 6 maanden. Heel weinig wedstrijden gereden. En als je dan nu in een fractie van de seconde alles gewoon ziet passeren, dat is natuurlijk wel keihard voor Wout van Aert natuurlijk. Dus hij heeft echt wel alles op alles gezet, zijn leven volledig in het teken van die grote doelen. Want de druk was enorm, maar ook de druk die hij op zichzelf legde natuurlijk. Want herinner u, ik moet juist niets, maar hij moet dat wel, maar vooral van zichzelf en voor zichzelf. Dus dat kadert een beetje jouw vraag.
Ja. Ja, ik moet juist niks. Het moeten wordt alleen maar groter natuurlijk. De kans dat hij...
Hij is 29.
Ja, de kans dat hij het wel doet, wordt kleiner en kleiner.
Ja, 30 en vooral ook, je moet je nu voorstellen, je hebt dat allemaal nu op die manier gedaan, allemaal goed uitgedokterd. Het zag er wel goed uit, maar hij heeft wel nooit in die 2 wedstrijden, in de E3, door die val op de Paterberg, nu door die val in Dwars door Vlaanderen, hij heeft wel... geen bevestiging gekregen in wedstrijden dat het goed was. Hij zag wel, hij voelde zich goed aan de start, maar uiteindelijk heeft hij nooit de finish gehaald. Dus je moet je voorstellen, naar volgend jaar toe, wat doe je? Ga je weer die veldritwinter laten passeren? Ga je weer Strade Bianche en Milan-San Remo laten vallen en dezelfde manier naar de Ronde van Vlaanderen gaan? Dan passeert er wel weer een jaar, met dan misschien de mogelijkheid dat het misschien toch niet goed uitpakt. Dat zijn allemaal volgens mij zaken die het mentaal zo moeilijk maken voor Wout van Aert, zo moeilijk ook voor zijn ploeg. Ik denk wel dat ze bevestiging hebben gekregen tijdens stage. Ook de waarden waren blijkbaar wel bijzonder goed. Maar goed, je wil al die waarden die je op training trapt, wil je natuurlijk wel bevestigd zien in een wedstrijd. En dat is er niet van gekomen. Dus dat moet zo lastig zijn, fysiek, maar vooral ook heel erg mentaal.
Heb jij ooit meer pijnlijke tranen gehoord dan dat ene beeld dat we hem op zijn rug zagen?
Nee. Ja, toch wel. Toch wel. Toch wel. Ik heb het nogal eens meegemaakt bij die andere Belgische wielergod Remco Evenepoel, herinner u Ronde van Lombardije, dat hij daar in ravijn is gevallen, dat hij daar bijna levensloos lag, waren er ook echt wel tranen, maar die camera die was hem eerst aan het zoeken, want ze zagen niet waar Remco Evenepoel lag. Dus dat was eigenlijk, mensen dachten toen dat hij dood was, maar we hebben hem dan wel zien wenen, dus dat is wel gebeurd. Maar gisteren was het wel... Je moet weten, die camera stond er wel een aantal meter van, van op de motor. Dus die stond daar niet vlakbij. En dan nog hoorde je het zo hard binnenkomen. Die rug was direct zo zwart. En dat was niet van het asfalt, maar dat was gewoon zwart van bloeduitstorting, van die schaafwonden. Ja, als je dan ziet wat het verdikt is... Ja, dat is niet om te lachen natuurlijk. Hè. Die sleutelbeenbreuk, borstbeen gebroken of gebarsten, 7 ribben gebroken. Ja. Man, als je daar dan zit, wat flitst er dan als renner door jouw hoofd? Ik weet het niet, maar in elk geval heel veel pijn op alle mogelijke manieren, fysiek en ook wellicht mentaal, wetende van shit. Het is hier voorbij. Het is allemaal voor niets geweest. Al dat werk voor niets.
In het grotere plaatje is natuurlijk het scenario van, hoe heet die? Sepp van Marken. Het scenario Sepp van Marken, dat doemt ook meer en meer op. Hè? Ik wil niet zwart denken, maar Hij die er zo geschikt voor is, wint hem nooit. Daar moet je toch niet aan denken. Waarom is die sympathie voor Wout van Aert zo groot? Ook hier in Nederland. Enorm groot.
Ja. Omdat hij natuurlijk, als je dan toch het grotere plaatje bekijkt, als je het palmares van de supersympathieke Sepp van Marken naast dat van Wout van Aert legt, dat is natuurlijk nog wel een groot verschil. Hè? De manier waarop hij die etappes al heeft gewonnen in de Ronde van Frankrijk, die groene trui gepakt, de manier waarop hij Strade Bianche, Milan, San Remo en omlopen, Kuurne, ga zo maar door, wat hij allemaal al heeft gewonnen. Ja, dat is natuurlijk wel... Het is een winnaar. Hij is ook al wereldkampioen geworden in het veldrijden. Natuurlijk, als je het vergelijkt met Mathieu van der Poel. Eigenlijk ook als je het nu al vergelijkt met een Remco Evenepoel. Ja, als het gaat over monumenten, is dat natuurlijk een pak minder. En hij wil de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix winnen. Want ja, over 50 jaar, als er terug wordt geblikt op de grote winnaars, en Wout van Aert staat daar niet op in het erelijstje van de Ronde van Vlaanderen, ja, dan is de kans wel vrij klein dat er nog over Wout van Aert wordt gesproken. Zo hard is het ook wel. En dan gaat er natuurlijk gesproken worden over die Belg die Mont Ventoux-rit in de Ronde van Frankrijk won. Want dat was wel heroïsch, zeker in zijn Belgische tricolore trui. Fantastisch allemaal. Maar het gaat hier over Roubaix. Het gaat hier over de Ronde van Vlaanderen. En dat is natuurlijk wel, in dat geval, Sepp van Marken scenario. En misschien ook wel het Greg van Avermaet scenario. Oké, die won wel Roubaix, maar die won nooit de Ronde van Vlaanderen. Dat is hetzelfde verhaal.
Ja, als je het zo schetst, dan denk ik, dan wordt de sympathie alleen maar groter. De gunfactor wordt alleen maar groter, maar ook de druk wordt hoger. En het is bijna een onmenselijke opdracht voor Wout van Aert de komende jaren.
Het is zeer moeilijk. Hè? En al die pech die hij al gehad heeft, want nu valt hij inderdaad, hij kan niet deelnemen. Ja, hij is dan ziek geweest, ik denk in 2022. Was hij ziek 2 jaar geleden, kon hij niet deelnemen. COVID. Dan in 2020, ik weet niet juist wanneer het was. Ja, in 2019 die zware revalidatie die hij ook heeft gehad na zijn zware val in de Ronde van Frankrijk in september. Dus hij heeft al zoveel pech gehad. Hij heeft al zoveel moeten terugkomen. Zijn carrière was bijna gedaan, hè, in 2020 in die Ronde van Frankrijk na zijn val en die tijdrit in Po. Ja. Dus die spieren waren gewoon af. Die moest zoveel maanden terugvechten. En nu zal het opnieuw zo zijn. Dus alles zien passeren en dan misschien, de kans is heel groot. Sommige dokters zeggen nu al van ja, hij gaat ook niet naar de Giro. Dat is onmogelijk. Maar goed, dat was na het klassieke voorjaar ook een volgend doel. En wat dan? Gaat hij naar de Tour? Nee, wellicht toch niet, want hij wil niet naartoe rijden, want hij wil goed zijn op de Olympische Spelen. Maar ja, wat moet hij dan doen? Dus zoveel vragen. Oké, nu zal in eerste instantie gefocust worden op herstel en alle rust. Daarnet zag ik ook nog een communiqué van Visma Liesebike over Wout van Aert dat de revalidatie nu begonnen is, want uiteindelijk is de operatie geslaagd en hij bedankt iedereen die hem heeft gesteund, maar hij wil nu in alle rust herstellen. Dus dat is nu net uitgestuurd, denk ik, een paar minuten geleden, vlak voor deze opname. Maar ja, daar zit hij dan, hè, in het ziekenhuis, in Herentals, wetende wat er allemaal is gebeurd. Zal nu pas echt allemaal doordringen, denk ik, wat de gevolgen zijn. En dat is keihard. Dat is topsport. Ik weet, het is een open deur die ik nu intrap. Ja. Dat is topsport, dat maakt nu helemaal deel uit. Ja. En vooral ook in de koers. Koers, ik zeg het altijd, is een verhevigde vorm van het leven. Alles is zo intens, intenser dan welke andere vorm van leven, heb ik soms de indruk. Omdat er kan zo snel iets gebeuren en je zit plots in de hoek waar de klappen vallen, terwijl je eigenlijk vlak daarvoor in blakende gezondheid op een fiets zit. Je ziet eruit als een winnaar, als een soort van Spartacus. En dan ineens, baf, lig je daar te kermen van de pijn op een stukje asfalt, bloed overal. En dan lig je in het ziekenhuis en is alles gedaan en is weg. Alles, jouw dromen op korte termijn weg. En ja, wat je zegt, die dromen zijn er nog wel, zullen toch wel weer opflakkeren, maar de kansen worden steeds minder. En ook dat is moeilijk. Minder kansen, want hij wordt ouder, maar ook minder kansen omdat die jonge garde daar klaar staat. En ook daar moet hij dan tegen opboksen. De jonge talenten komen naar boven. En die willen ook natuurlijk heel snel een kans grijpen. Dus op zoveel manieren wordt het moeilijker voor Wout van Aert in de toekomst.
U luisterde naar Radio In het Wiel. Deze aflevering werd gemaakt door Michiel Elijzen, Thijs Sonneveld, Roel Rekko en Hidde van Warmerdam. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio In het Wiel.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.